juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Gisteren kwam ineens een verhaal vanuit de Russische legerleiding dat de Russen hun troepen gaan terugtrekken uit Gerson. Nou, in Oekraïne wordt dat openlijk betwijfeld. En we gaan erover praten met de mannen van de Perestroikast, podcast hier op BNR. Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever. En vanuit Kiev komt tot ons Floris Akkerman. Mannen, goedemorgen.
Dag Bas. Goedemorgen. Dag Geert-Jan.
Geert-Jan,
hey Floris.
Even naar jou. Wat de Oekraïense regering, wat zegt die over deze aankondiging van de Russen zelf?
Ja, er zijn wat wisselende reacties. Dat is ook omdat sommige mensen heel euforisch zijn. Waaronder de militair adviseur van Zelensky. Dat is meneer Arestovic. Die zei op Oekraïense tv gisteren dat dit een keerpunt van het niveau van Stalingrad zou kunnen zijn. Daarmee temper je nou niet echt de emoties die nu leven bij Oekraïners. En dat is dus waar Zelensky zelf dan weer voor waarschuwt. En ook een andere adviseur van hem, Podolyak. Wat zij zeggen is, je moet zo min mogelijk informatie nu prijsgeven en delen. Niks online zetten als je in Gerson zit. Mm-hmm. Ze mogen niks weten van onze posities, hoeveel mensen er nog zijn. En wees voorzichtig. En die boodschap wordt wel voor een deel door de Oekraïners opgevolgd, die ik in ieder geval spreek. Mm-hmm. Maar een deel is natuurlijk ook gewoon heel erg enthousiast. En een ander deel, daar weet Floris waarschijnlijk meer over te vertellen.
Ja, maar Floris, het andere deel, kom maar door, want jij zit in Kiev. Hoe wordt er gereageerd op het nieuws?
Ik zit in Kiev. Ja, ik moet toegeven dat ik gisteren niet heb bezig gehouden met Gerson. Ik was vooral bezig met elektriciteit. Dat is hier ook een probleem in Kiev. Ja. Hoe kom je de dag door zonder al te veel last te hebben van stroomuitval? Maar nog even terug naar de situatie rond Gerson. Toen ik hier in maart, eind maart, Kiev voor het eerst binnentrok nadat de oorlog was begonnen. Toen, op dat moment trokken de Russen zich ook terug vanuit Kiev, of rond Kiev, aan buiten Kiev. Mm-hmm. En toen reageerden de Oekraïners ook heel sceptisch. Van ja, we moeten eerst zien, nog maar geloven. Eerst zien, dan geloven dat de Russen inderdaad weggaan rond Kiev. Ja. Wat ik me ook kon herinneren, dat iemand zei van ja, ze riepen al tijden van er komt geen invasie. We gaan Oekraïne niet aanvallen. En wat gebeurde er 24 februari? De Russen vielen Oekraïne totaal binnen.
Precies.
Dus vandaar die voorzichtigheid en die twijfel over wat je en hoeveel waarde je moet hechten aan de Russische woorden.
Ja, toch. Eerst zien dan geloven. Maar hebben we bewijs al gezien, Geert-Jan, dat die terugtrekking gaande is? Want dat mag dan wel inderdaad uit de legerleiding komen. Hè? Heel duidelijk niet uit de mond van Poetin. Maar van Surovikin en zijn
Shoigu.
En Shoigu, de minister van Defensie. Die twee die kwamen daarmee. Maar zien we iets al terugtrekken?
Nou, ze kwamen daarmee. En dat werd door tv-beelden naar buiten gebracht. Dat was natuurlijk vrij ongekend, hè Bas? Dus om die reden durf je bijna niet te twijfelen aan dat die terugtrekking niet zou kloppen. Alleen de grote vraag is op welke manier zou die terugtrekking dan plaatsvinden? Gaat dat gepaard met heel veel geweld? Gaat dat gepaard met straatgevechten? Of met vernietiging van de stad en de regio achteraf? Nou ja, en hoe kunnen tienduizenden Russen dat gebied verlaten? Want we hebben het de afgelopen weken gevolgd. Heel veel bruggen zijn vernietigd. Onder andere de HIMARS hebben de logistiek van de Russen totaal uitgerookt. Ja. En ze waren al snel veroordeeld tot pontons en andere bootjes. En dat is ook waar je nu op moet letten. Je moet nu op een aantal dingen letten om te kijken welke kant het op gaat als we het hebben over terugtrekking. Dus ooggetuigen, bronnen van lokale media, satellietbeelden. Nou, we weten die bruggen zijn stuk. We weten dat er een aantal potentiële aanmeerplekken zijn in Gerson. We weten dat er al een aantal veerlijnen, noem ik het maar even, al waren. Daar zullen de Russen gebruik van maken voor hun troepen, voor hun voertuigen. Ook zullen ze gebruik maken van veerboten die ook door burgers worden gebruikt. Want dat is een soort human shield dan. Mm-hmm. En wat ook nog opviel, dat hoorde ik 2 weken geleden al, dat er heel veel boten uit Gerson werden weggehaald. Aha. En van particulieren en uit de haven. Bijvoorbeeld om ze dan zelf te gebruiken, hè, van Russische zijde. Of om guerrilla-acties op het water te voorkomen. Ja, en dat kun je ook middels satellietbeelden allemaal gaan monitoren. Dus ik denk dat we daar voor een deel ook afhankelijk van zijn voor de onafhankelijke waarneming.
Nou, sprak ik vanmorgen Patrick Bolder. En die is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die zegt, ja, het kan ook heel goed. En dit is ook een verhaal wat je uit de top rond Zelensky hoort. Pas op, jongens, we worden straks een stadsguerrilla ingelokt. Wat de Russen hier doen is fake news aan het verspreiden. Ze trekken zich terug vanaf de Westbank van de Dnieper, van de rivier. Trekken de grens over naar Gerson toe. En daarna is het gewoon de tactiek van de verbrande aarde. Je komt daar binnen met het Oekraïnse leger. Russen in burger, die schieten alles plat wat beweegt. Dat is een scenario. Want even terzijde, dit was een door de Russen geannexeerd gebied. Dit is Rusland, hè, waar we het over hebben.
Ja. Dit is waar we een paar weken terug nog spraken over. Gaan er nou kernwapens worden ingezet of niet? Want dat was de discussie na de analyses van de speech van Poetin. Ik denk dat je het moet zien als zowel een potentiële nederlaag als een potentiële hinderlaag. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik de manier waarop het aan de Russen is gepresenteerd gisteren door Shoigu en Surovikin. Ja, dat draai je niet meer terug. Dat spin je niet meer recht. Nee. De Russen gaan links of rechtsom weg uit Gerson. Ja. Punt. Ja. Ook omdat ze dan andere fronten kunnen versterken. Mm-hmm. Maar hoe gaat dat plaatsvinden? En dat zou met heel veel verschrikkelijke dingen kunnen gaan gebeuren. Met booby traps, met snipers. Ze kunnen van alles daar natuurlijk achterlaten. En daarom snap ik wel dat iedereen zegt, doe voorzichtig. Maar ik denk dat je die twee dingen wel los van elkaar moet zien, Bas. Je kan een hinderlaag hebben en een nederlaag.
Ja, ja, nee, dat is duidelijk. Andere, even de optimistische kant. Stel, de Russen trekken zich terug. Ze gaan hier weg. Ze gaan hun troepen hergroeperen op een andere plek. Ze houden die landbrug via Mariupol naar de Krim. En misschien dat ze hier zeggen, nou, dan laten we het hier maar eens even lekker bij. Punt.
Ja. Dat is vanuit het perspectief van de vrede is dat fijn. Ja. Oekraïne zal er anders over denken. Nou, ik sluit niet uit dat ze trouwens in de winter misschien nog wat willen bijtanken. Mm-hmm. Maar ze gaan misschien wel op andere plekken, zoals in het noordoosten, in Luhansk, nog wel weer verder met hun operaties. Maar ze moeten ook gaan kijken hoe de Russen natuurlijk hun troepen gaan herverdelen.
Hè? Exact.
Want daar moet je dan ook weer op gaan reageren. Mm-hmm. Het is misschien nog wel, om daar Gerson mee af te sluiten, interessant wat Floris volgens mij eerder ook in het zuiden heeft waargenomen, dat de waarde van Gerson weer in bezit krijgen voor Oekraïne is groter dan alleen Gerson. Dat heeft impact eigenlijk op het hele zuiden van Oekraïne, als ik mijn kameraad goed heb begrepen.
Ja, klopt, hè, Floris?
Dat heb je goed begrepen. Ja, Gerson is een havenstad, dus je krijgt ook meer controle over de export van graan als je via de Zwarte Zee, als het gaat lukken. Wat Gerson ook heel belangrijk is voor de watertoevoer naar een stad als Mykolaiv. Ik was daar afgelopen zomer en de stad was afgesloten van het water omdat ze geen beschikking had over de watertoevoer vanuit Gerson. Dus er was geen drinkwater, dus mensen stonden op straat om daar via waterputten hun flessen te vullen. Dus wat dat betreft is ook voor het menselijke leed in de regio is Gerson ook een belangrijke stad.
Even nog naar jou, Floris, naar Kiev. Hè? Want je zei het al, er wordt hier heel hard gewerkt aan het herstellen van de stroomvoorziening ook. Door de Russen consequent kapotgeschoten de afgelopen tijd. Wat merkt de Oekraïner in Kiev op dit moment van dat verhaal? En dat was altijd een beetje, dat was optimisme. Hè? De Oekraïners ook, de mensen uit Kiev, die zeiden we gaan hem pakken. Breekt dit de moraal niet heel erg, wil ik maar zeggen?
Nee, dat merk je eigenlijk helemaal niks van. Je merkt wat je van die elektriciteitsuitval merkt, is dat bepaalde delen van de stad of delen van de stad zijn zeg maar 4 uur afgesloten van de stroom. Mm-hmm. Om te voorkomen dat het kwetsbare, beschadigde netwerk wordt overbelast. Ja. Dat netwerk dat de afgelopen week is aangevallen door de Russen. Dus wat je ziet op straat, je ziet generatoren brommen bij een koffiebar. Je ziet mensen met een smartphone als zaklantaarn gebruiken om op de straat de weg te vinden. Want alle straatverlichting is uit en de gebouwen geven geen licht. Dus wat dat betreft is het ongemakkelijk. Maar het is ook weer niet, zeggen ze, het ergste wat ons kan gebeuren. We leven nog, we zijn er nog. We vinden, Oekraïners hebben bewezen de afgelopen maanden ook heel creatief te zijn in het vinden van oplossingen. Dus wat ik al net al zei, ze kopen lampjes met batterijen. Iemand zei van ja, dan blijven we langer, dan gaan we gewoon langer slapen, hebben we meer seks. Dus ze maken er ook wat dat betreft, doen ze er luchtig om. En ze zeggen ook van ja, onze situatie is niet te vergelijken met de situatie aan het front bijvoorbeeld. En ik sprak ook een vrouw die zei gisteren, ja, liever geen elektriciteit en een moeizame winter voor de boeg hebben, dan dat we ons overleveren aan de Russen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.